Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar. En we waren gebleven bij de dia van waar boven staat het begin en de eerste helft van de laatste jaarweek. En wat gebeurt daar dan als we kijken naar het Joodse volk of Israël? Want de Joden is strikt genomen de stam Juda of Juda en Benjamin. Het woord Jood is daar ook van afgeleid natuurlijk. Jood, Juda. Heeft te maken met hand, hè? Jad. Jad, Jood, Juda. Maar goed, wat blijkt dan in de eerste helft van de jaarweek namelijk, ziet het er, laten we zeggen, spreekwoordelijk wat zonnig voor ze uit. Ze zijn dan in feite, laten we maar zeggen, achter de schermen de financiële heersers die zich in Babylon hebben gevestigd. De Joden, als u het mij vraagt, zijn op dit moment de financiële heersers van de wereld. En als je daar echt naar gaat zoeken, dan zul je dat ook wel tegenkomen. Zij zullen zich dan vestigen op een of andere manier, of in ieder geval de machtigste onder hen, zullen zich dan vestigen in Babylon. En daar heeft dan dat geheimenis Babylon van Openbaring 17 ook mee te maken. Dus zij hebben dan eigenlijk achter de schermen, alhoewel het een kleine groep is, maar toch, zij hebben dan in feite ongelooflijke macht. En die macht oefenen zij uit door middel van het geld. Want geld is voor hen eigenlijk staat symbolisch voor macht. En hoe zijn ze aan hun rijkdommen gekomen? Nou, op allerlei manieren. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar onder andere door het heffen van rente. Want rente is het grote instrument waarmee je dus de wereld kan beheersen vandaag de dag. Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar goed, dat is punt 1. Ze zijn de financiële heersers die zich dan in Babylon hebben gevestigd. Dat hebben we met elkaar gezien in de profetie van Zacharia 5. De vrouw in de Eva, weet u wel. Die gebracht werd naar het land Shinar. Die zat onder een loden deksel. De wet. In het midden van de Eva. En de Eva is een handelsmaat. En ze worden gebracht naar het land Shinar. En het land Shinar hebben we vandaag al gezien. Is het tweestromenland. Het aloude Mesopotamië. En daarin ligt ook Babel. De stad Babel of Babylon. Waar altijd, als je oude uitleggers erop naleest. Bijvoorbeeld van Daniel of Openbaring. Dan zegt men dat Babylon eigenlijk Rome is. Maar ja. Toen was Babylon nog niet herbouwd. Maar er zijn ook uitleggers geweest die 60, 70 jaar voordat Babylon werkelijk herbouwd werd, zeiden op grond van de profetie dat Babylon herbouwd zou gaan worden. En 50, 60 jaar later of 70 jaar later begon het ook. Werd Babylon ook werkelijk herbouwd? Ja, dat is vervulling van Bijbelse profetie. Want Babylon moet gewoon de stad zijn waarvanuit de wereldheerschappij wordt uitgeoefend. Dat zegt de profetie. Anders is het niet. Dus het is niet Rome, maar het is Babel. Zij oefenen hun religieuze rechten in Jeruzalem uit. Dus zij krijgen hun zin. Zij mogen hun ritueel, om het zo maar te zeggen. Misschien met een tempel en een offerdienst. Waarschijnlijk zal dat wel het geval zijn. Dus zij hebben hun religieuze rechten in Jeruzalem. Dat is dan onderdeel van dat verbond met velen wat de wetteloze gaat sluiten. Dat zal natuurlijk dat vredesverdrag zijn waar nu weer heel actief aan gewerkt wordt. De president van Amerika wil graag dat dat volgend jaar in 2014 dat het zijn beslag gaat krijgen. Er is nu koortsachtig wordt daarin overlegd met de betrokkenen. En onder de wettelozen zal ook dat vredesakkoord dan werkelijk gesloten worden. Dan moet u mij niet verkeerd begrijpen. Ik zeg hier niet mee dat de president van Amerika de wetteloze is. Dat zeg ik niet. Want dat zal ook waarschijnlijk niet zo zijn. Dat zal waarschijnlijk toch een figuur zijn uit het Midden-Oosten zelf. Maar goed, we zullen dat in de toekomst gaan zien. Hè. Wij dan van bovenaf. Maar goed, we zullen dat gaan zien hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Maar ze mogen dan hun religieuze rechten in Jeruzalem uitoefenen. Dus in de eerste helft van de jaarweek gaat het bijzonder goed. Als we spreken over Israël. Hè, gaat het bijzonder goed met ze. Maar die financiële macht die ze uitoefenen en de religie is in ongeloof. Want, en dan komen we bij het andere stukje uit Jesaja, dat is namelijk Jesaja 29. En laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Jesaja 29, daar wordt gesproken over een profetie over Jeruzalem. Dat wordt daar Ariel genoemd. Ariel heeft iets te maken met leeuw, hè, of leeuwen, leeuw van God, of de leeuw in ieder geval. Dat is het wee over Jeruzalem, staat er boven in de vertaling. Jesaja 29. En er staat, wee Ariel, Ariel, de stad waar David zich gelegerd heeft. Dus dat moet Jeruzalem zijn, hè. Voeg jaar bij jaar, laat de feesten hun kringloop hebben, toch zal ik Ariel in het nauw drijven. Er zal geklag en geklaag zijn. Zij zal mij als een Ariel zijn. Ariel kan namelijk betekenen leeuw van God. Maar het kan ook betekenen offeraltaar of vuurhaard. En is dan een aanduiding van de stad Jeruzalem. Dus het zal ook kunnen zijn een vuurhaard. En dan spreekt het van gewicht. Daar staat, want ik, met een hoofdletter, zal u rondom belegeren. Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. En wat zei de Heer Jezus? Als jullie zullen zien dat de stad door legerkampen omsingeld is, dan moet je maken dat je wegkomt. Lucas, hè, staat dat, meen ik. Lucas 17, als ik het goed heb. Of Lucas 21. Dan zult u vernederd worden. Dit is het definitieve gericht over Jeruzalem. Hè. Dan zult u vernederd worden, spreken vanuit de aarde en gedempt zullen uw woorden klinken uit het stof. Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dode bezweerder. En uw woorden klinken piepend uit het stof. Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn worden als fijn stof en de menigte van geweldplegers als voorbijvliegend kaf. Ziet u de dorsvloer, hè? Daar gebeurt het. Dorsvloer is altijd een beeld van gericht, hè, in de schrift. In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling, door de Heer van de legermachten, dus Yahweh Zebaot, zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur. Als een droom, een nachtelijk visioen, zal de menigte van al de volken worden die strijden tegen Ariel, ja, allen die strijden tegen hem en zijn vestingen en die hem in het nauw drijven. Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt en zie hij eet, maar als hij ontwaakt is hij nog onverzadigd. Of zoals wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt, maar als hij ontwaakt zie hij is uitgeput en nog versmacht hij. Zo zal het met de menigte van alle heidenvolken zijn die strijden tegen de berg Sion. Zij aarzelen, staan daarover verbijsterd. Ze zijn verblijd, roep daarom. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen de profeten en uw hoofden de zieners heeft hij omhuld. Dit klinkt bekend, hè, ineens. Dit is de profetie die Paulus aanhaalt in Romeinen 11. Dat God hun heeft gegeven een geest van diepe slaap. Vers 10. De Heere, let op, hè. De Heer heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Het werk van hem, hè. Gesloten heeft hij uw ogen de profeten en uw hoofden de zieners heeft hij omhuld. En dat betekent dus dat deze profetie gaat over deze tijd en waar deze tijd op uitloopt. Deze profetie is op vandaag de dag van toepassing. Want nu is Israël verblind. Nu hebben zij, of zijn zij bevangen door, een geest van diepe slaap. Zij zullen ontwaken in de toekomst, maar dat is als de Messias komt, als Jezus Christus komt. Dan zullen ze uit die slaap ontwaken. Ontwaak jullie die slapen en sta op uit de doden, hè? Dat staat ook in Jesaja. En dat wordt Paulus dan toegepast op de gemeente. En dat stukje uit Jesaja past Paulus in Efeze 5 toe op de gemeente. Ontwaak jullie die slapen en sta op uit de doden. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak. Maar dat is dan een aanroep tot de gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Als zij geestelijk gezien in slaap gesukkeld zijn. En als zij ontwaken moeten uit die slaap, uit die geestelijke slaap. Want er zijn nogal wat gelovigen die zijn ingedut. Die vinden het allemaal wel best. Ze geloven wel. Oh ja, ze geloven wel. Maar ja, Moet je nou zo intensief met het woord van God bezig zijn? Of moet je je nou zo bezighouden met die profetieën? Ach, en sommigen denken misschien wel, dat zullen ze misschien niet zo direct hardop zeggen, maar het zal mijn tijd wel duren. Ik vind het allemaal wel best. En ze dutten een beetje in. En geestelijk gezien worden ze een beetje gezapen. Het zal allemaal wel. En geestelijk gezien gaan ze zitten, in plaats van dat ze overeind staan en zich laten gezeggen. En zich laten aansporen door het woord van God. Maar ze vinden het allemaal wel best. Ze kijken liever naar X of Y op televisie. Of weet ik waar men allemaal naar bezig is. Dat moet iedereen zelf weten, dat maakt allemaal niet uit. Maar je signaleert soms hier en daar wel een geestelijke slaap bij gelovigen. En daarom zegt Paulus, ontwaak jullie die slapen. En sta op uit de doden. En Christus zal over je opgaan. Want dan zal hij betonen dat hij in je leven nu zich de levende betoont. En dat hij daadwerkelijk ook iets in jouw leven betekent vandaag. He, maar ja, sommige gelovigen die laten zich dan kenmerken. Ja, laissez-faire, laissez-passé, Gods water over Gods akker laten lopen enzovoort. Al dat soort dingen. He. Weet het wel, ja. Ach ja, dan is er niet zoveel belangstelling meer voor bijbelstudie. Ach ja, weer bijbelstudie. Weer over dat onderwerp. Heb je niks anders? He, zo, dat soort gedachten. He. Ze spreken er niet uit, maar soms zie je het in de ogen staan. He, maar goed, laten we ons gezeggen door dat woord. He. De Heer heeft over Israël uitgegoten een geest van diepe slaap. En denk erom dat dat een gericht is hoor. Dat is een gericht. Dan raak je je ogen bevangen. Geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen de profeten, uw hoofd de zieners heeft hij omhuld. Daarom is het visioen, vers 11, voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Hé, een verzegeld boek. En van Daniël was het een verzegeld boek. Maar ik zei er net al aan het begin, heel even tussendoor, voor wie? Voor wie is het een gesloten boek? Voor wie is het verzegeld? Dat is maar de vraag, hè. Is het de boek Daniël absoluut verzegeld en gesloten voor iedereen? Of zouden er toch mensen kunnen zijn die daar iets van kunnen verstaan? Ik denk het laatste. Ik denk het laatste. En dat heeft wel met iets te maken, denk ik. He? Nou, dus hier wordt ook gesproken, dat is natuurlijk geen toeval, over, voor hen zal het zijn de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, ja, dat kan ik niet, het is verzegeld. He? Of dat je gelovigen soms hoort zeggen, ja, ik lees het wel, maar ik begrijp er helemaal niks van. En daarom laat ik die Bijbel maar dicht. Nee, dan moet je de Bijbel juist open houden. En je erin verdiepen. En dan ben ik ervan overtuigd, als je echt een gelovige bent, en je bidt er echt voor, dat de Heer je ogen gaat openen voor het woord van God, dan doet hij dat ook. Maar dan is je hart er ook bij betrokken, als je dat bidt, hè. Maar als je denkt van nou ik begrijp het niet, het is me allemaal veel te moeilijk en het zal wel. En ja, dan kom je ook niet verder. Dan kom je ook niet verder. En dan gaat er ook niks gebeuren in je leven. Maar goed, of men geeft het aan iemand die niet lezen kan en zegt lees dit eens. Maar hij zegt ik kan niet lezen. En de Heer zei omdat dit volk mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie ik ga verder wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Daar had Daniël het ook over, hè, die wonderen. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Kijk, de wijsheid, hoe kom je aan wijsheid? Wat is het begin van de wijsheid? De vrezen des Heren, ja. De vrezen des Heren is het begin van de wijsheid, hè. Ontzag, diep eerbied voor de Heer. Daar begint het mee. En dus ook voor zijn woord. Want dat is een tweeënheid. Hè? De Heere God is een sprekende God. En als je diepe respect en ontzag en eerbied hebt voor God, heb je dus ook voor zijn woord. Dat die dingen gaan met elkaar samen. En dat is het begin van de wijsheid. Hoe kom je aan werkelijke wijsheid? Daardoor. Door het woord van God. En dat bloedserieus te nemen. Nou, dat is, hè, dan kom je verder, maar anders heb je geen wijsheid, heb je geen verstand. En dan zak je weg in een zekere vorm van, wat de schrift dan zegt, dwaasheid om het zo maar te zeggen. Dan zie je het niet. Dan waggel je alsof je een dronken man bent. Hè. Dat staat in vers 9. Hè? Zij waggelen, maar niet van sterke drank. Nee, ze hebben geen richting in hun leven. Ze zwalken van het een naar de ander. En dat zegt Paulus ook, dat gelovigen heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. En ze waggelen van het een naar het ander. En ze hebben geen vastheid, omdat hun voeten niet vast gefundeerd zijn in het woord van God. Daarom niet. En daarom zijn ze met alles en iedereen, door alles en iedereen zijn ze mee te slepen. En dan waggelen ze. Want ze hebben geen vastheid. Ze hebben geen wijsheid. Nou, dat is wat de Heer zegt over dit volk. Hè? En dit is een uitspraak over het volk in deze tijd. Ze hebben geen wijsheid. Ze hebben geen verstand. En ze verlaten zich op eigen middelen. Hun eigen inzicht. En uiteindelijk zullen ze niet anders kunnen dan roepen om de Heer. En dan zal die er ook zijn. Maar dat is als al die lege machten, hè, als dat allemaal op hen afkomt, waar Jesaja 29 van spreekt. Dus Jesaja 29 is gewoon een profetie die spreekt over de huidige situatie van het volk Israël, vandaag de dag. En het zegt ook waar het op uit zal lopen. Ja, opgericht, voorafgaand aan het heil wat dan komt, hè, aan het heil, de Heer Jezus Christus, die komt. Goed, we gaan even terug naar de vraag, tot wanneer? De tweede helft van de laatste jaarweek, die wordt in de schrift genoemd, tijd, tijden en halve tijd, want dat is wat de man in linnen zegt. Hè. We zijn weer terug bij de man in linnen boven de waterweg, weet u wel, boven de wateren van de tijd. Tijd, tijden en een halve tijd, 42 maanden, dat staat in de Openbaring, hè. De tijd van hun profeteren, of 42 maanden is de tijd van regering van het beest, dat het beest lastelijke dingen kan spreken, 42 maanden. En we vinden in de schrift 1260 dagen in Openbaring 11 en 12. En ook die 42 maanden worden ook genoemd in Openbaring 11 en 12. Tijd, tijden en halve tijd vinden we in Openbaring 12 en dus hier in Daniël 12. De aangewezen tijd, tijden, aangewezen tijden en een helft. Dus dat is ook hetzelfde, hè? Nou, dat duurt het, hè? Dus dat is die periode. Die tijd is vastgesteld. Daar zweert die man bij. Dit is een vastgelegde tijd. Dit gaat niet veranderd worden. Dit is vastgelegd. Ook in de schriften op verschillende plaatsen. En dan ligt het gewoon vast. Dan zal dat ook zo gaan. Dan zal het precies die tijd gaan duren. Geen dag korter, geen dag langer. Goed, en dan zegt hij, en wanneer is voleind de hand van het heilige volk te verbrijzelen, zullen al deze dingen voleinden. Nou, wat is nu de hand van het heilige volk? Ik zei er net al, hand is in het Hebreeuws onder andere het woord yad. We hebben ook de letter kaf, hè, dat spreekt ook van een open hand. Maar de jod of de yad is ook een hand. Hè. En daar is het woord juda ook van afgeleid. Jod, yad, juda. En heel merkwaardig heeft men daarvan gemaakt, en dat zeg ik heel bewust zo, dat Juda zou betekenen degene die God looft. Maar dat is een afgeleide betekenis, want dat betekent het woord strikt genomen natuurlijk niet. Hè? Het betekent gewoon hand. Het woord Juda betekent gewoon hand. Maar men heeft er dan van afgeleid dat het dan het volk is wat zijn handen zal opheffen tot lofprijzing van Yahweh. Maar dan moet je de zaken dus niet met elkaar verwarren. De betekenis van het woord Juda is eigenlijk alleen maar hand. Strikt genomen. Hè? En het andere is, ja, dat is mooi erbij gedacht, maar het is erbij gedacht. Dat is een bijgedachte. En zo heb je, kijk, ik probeer u steeds iets te laten zien van wat de schrift werkelijk zegt en wat men erbij heeft gedacht, zodat u het kunt onderscheiden voor uzelf. Want het gaat natuurlijk om wat de schrift werkelijk zegt. Nou, en dan zegt hij, wanneer is voleind de hand van het heilige volk? En dat is natuurlijk, hand staat ook voor eigen daadkracht, hè? Zelf de dingen kunnen doen. En dat wordt verbrijzeld in die tijd, tijden en een halve tijd, de tijd van de grote verdrukking, zoals we dat inmiddels weten, hè? Die wordt grote verdrukking genoemd door de Heer Jezus zelf. Dan in die periode wordt dus de hand van het heilige volk verbrijzeld. Hand van het heilige volk wordt verbrijzeld. En daar zit ook een geestelijke betekenis in. Een geestelijke lering voor ons. Namelijk dat het volk wat in staat is gebleken de financiële macht te krijgen over de wereld. Het volk wat in staat bleek om hun, zelfs hun religieuze rechten gedaan te krijgen in het land Israël. Maar dat is allemaal door eigen hand, door eigen kracht. Maar die hand, die eigen kracht, die moet verbrijzeld worden. En dat gebeurt in die tweede helft van de jaarweek, in de grote verdrukking. Opdat ook zij de grote les zullen erkennen. Dat het niet gaat om degene die zichzelf kunnen helpen. God helpt niet degene die zichzelf kunnen helpen. Maar de grote les is, ook voor ons als gelovigen, die we ook in ons geloofsleven moeten leren, en die u misschien al geleerd heeft, dat God degene helpt, en helpt is dan een stijlfiguur natuurlijk, dat God diegene helpt die niet in staat zijn zichzelf te kunnen helpen. Dat is ook de essentie van genade. Dat is de essentie van de redding van God in het plan van Eonen. Daarin leert het schepsel de grote les, dat hij niet in staat is gebleken zichzelf te redden, maar dat hij God nodig heeft om gered te worden. En dat hij dus zelf passief is, niet in staat is enig werk met zijn handen te volbrengen, maar zal moeten leren dat het louter en alleen zijn genade is, en dan is het ook zijn heerlijkheid. Want dat is ook de boodschap van de schrift. In de schrift gaat het om zijn genade. Gaat het om zijn kracht? Gaat het om zijn heerlijkheid? Gaat het om zijn God zijn? En dan zal ook blijken wat in Jesaja 2 staat. Dat de Heer alleen in die dag, in die grote dag des Heren, verheven zal zijn. En alles wat zich daarvoor heeft verheven, zich heeft verheft tegen God en tegen zijn gezalfde, zal dan vernederd worden. Want alles wat zichzelf nu verheft, zal vernederd worden. En alles wat nu vernederd is, zal verhoogd worden. Dat is de les van de schrift, hè? Leest u het maar na, Filippenzen 2. De zoon heeft zichzelf ontledigd, hij heeft zichzelf vernederd, en daarna heeft God hem uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Maar u ziet dat die weg gaat via vernedering, dus eerst door de diepte heen, en dan daarna die verhoging. Want het is misschien wel vreemd om te zeggen, maar er kwam een moment dat zelfs de Heer Jezus Christus zelf verlossing nodig had. Wanneer was dat? Toen hij gestorven was. Toen moest hij verlost worden uit de dood. En wie deed dat? Vader. God de Vader deed dat. Die verloste hem uit de dood. Dus op dat moment had de Heer zelf verlossing uit de dood nodig. Had hij ook om gebeden hoor. En natuurlijk verhoorde Vader dat gebed. Die verhoort alle gebeden natuurlijk van de Zoon. Sowieso. Maar daaruit, uit de banden van de dood die hem omvingen, daaruit heeft de Heer hem gered. Psalm, hè? Nu zit ik in de psalm. Psalm 16, psalm 2, psalm 69 denk ik, psalm 22. Dat gaat als het goed is nu allemaal door u heen. Dat zijn allemaal, ja. Dus dat zijn allemaal profetieën over de Messias, over de Heer Jezus Christus. Waaruit blijkt dat hij zelf ook die verlossing uit het lijden, uit de banden van de dood nodig had. En God de Vader verloste hem daaruit. God de Vader heeft hem daaruit verlost, heeft hem daaruit als het ware vrijgemaakt. En daarom hebben wij ook de vrijkoping in Christus Jezus. Want hij was de eerste die zelf werd bevrijd, werd verlost. En in hem worden wij dan ook verlost, snapt u? Daarom staat er in Christus Jezus is onze vrijkoping. En dat is natuurlijk om niet door zijn genade. Dat kan niet anders. Ja, dat is evangelie. Hè? Dat is werkelijk evangelie. Dat is een geweldige boodschap natuurlijk. Hè, Romeinen 3. Ongelooflijk. Nou, dat is dus de grote les. De hand van het heilige volk moet verbrijzeld worden. Het land zal verwoest worden. Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is allemaal omdat zij zullen erkennen. Dat de redding, de verlossing alleen van hun Heere, hun God kan komen. En dan zal blijken dat hun, die zij kennen als Yahweh, hun God, dat het is degene die zij doorstoken hebben. Zacharia 12, hè. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Kijk, als Yahweh zichtbaar wordt, is het de Heer Jezus Christus. Dat is een geheim van de schrift. Maar dat is het geheim, hè. Als Yahweh zichtbaar is, is het de Heer Jezus Christus. En ze zullen mij zien, zegt Zacharia 12, die zij doorstoken hebben. En dan staat er boven, dat spreekt Yahweh. Dat spreekt Yahweh. Ze zullen mij zien, die zij doorstoken hebben. En dan zullen de stammen van het land rouwklagen met een grote rouwklacht. Als in de dagen van Hadad Rimmon, hè, staat er dan. Nou, maar dat is de grote les die ook dus dat volk zal moeten leren. Hè. Dat zij die door eigen hand kunnen, dat niet hun eigen werk het is, maar dat het zijn hand is, zijn met een hoofdletter. Dat is de grote les, hè, die wij allemaal als schepselen moeten leren. Nou, en dan zegt dus de man in linnen tot Daniël, dan zullen al deze dingen voleinden. Dan zal het einde daar zijn. Kijk, de hand van het heilige volk. Hè, Jod, Juda. Maar deze hand is leeg. Die heeft zelf geen werken. En daar gaat het maar om. En dan worden die dagen dus ingekort tot 1260. Dat heb ik al even genoemd aan u. En het bijzondere is van Matteüs 24 en 25 dat het chronologisch is. Matteüs 24 en 25 is chronologisch. En dan krijgen we dus, als we even, heel even in vogelvlucht dat langsgaan, dan krijgen we dus eerst de grote verdrukking. Daarna wordt gesproken over de wederkomst van Jezus Christus. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemelen verschijnen en dan zal Hij zijn volk gaan verlossen, zal Hij komen. Dan zal het ook zijn als in de dagen van Noach, weet u wel, Matteüs 24. Dan worden er in Matteüs 25 ook gelijkenissen uitgesproken. Dus een gelijkenis over, de wijze en de dwaze maagden. Hè. Daar zou sprake zijn van een bruiloft, een bruidegom. Maar de bruid is er niet. Die is er trouwens nooit hoor, in die gelijkenissen, de bruid. In geen enkele gelijkenis waar het over, mogelijk wel niet over een bruiloft gaat, is er nooit een bruid. Maar goed. Het gericht over de volkeren krijgen we dan, Matteüs 25, vers 31 tot en met 46, hè, dat is een volkerengericht. En dat vindt dus plaats na de 70ste jaarweek van Daniël en voordat daadwerkelijk de 1000 jaren gaan lopen. Dus u ziet dat er nog een zekere tijd verstrijkt na het einde van de 70ste jaarweek van Daniël en voordat daadwerkelijk echt de 1000 jaren begint. Ik heb u daar meerdere keren al op gewezen. Dat daar tijd overheen gaat. En hoe lang die tijd is, dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar dat het dus langer is dan wij denken, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Het is niet zo van de Heer zet zijn voet op de Lijfberg, precies op de laatste dag van de 70ste jaarweek. En dan ineens begint het koninkrijk. Dat denken veel mensen wel, maar dat is helemaal niet zo. Daar zal nog heel wat moeten gebeuren hoor. Voordat het daadwerkelijk die 1000 jaren gaat lopen. En dat Israël als koning en priesters gaat regeren. Daar zal echt nog heel wat moeten gebeuren. Onder andere dat volkerengericht. Onder andere dat de 144.000 als evangelisten over deze aarde zullen gaan en het evangelie van het koninkrijk zullen prediken. Want er staat, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Maar dat is het einde van deze boze aion. Maar wanneer eindigt die? Die eindigt nog niet bij het einde van de 70ste jaarweek. Die eindigt pas later hoor, die boze aion. Want het gaat nog een tijdje door met het antichristelijke rijk. En er zal in die tijd, zal misschien een deel van de laatste jaarweek plus de tijd daarna, zal dat evangelie van het koninkrijk gepredikt worden aan alle volkeren, als u het mij vraagt, door de 144.000. En dan zal het einde komen. En dan vind ik het zo verdrietig dat zendelingen de zending zijn ingegaan op basis van het feit dat zij dachten, als wij nou maar die volkeren gaan evangeliseren, dan kan de Heer komen. Zo zijn zendelingen de zending ingegaan. Ik kan u ze met naam en toenaam noemen. Maar dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Het is volkomen een tekst uit zijn tekstverband halen en toepassen op deze tijd wat gewoon ten eenemaal niet kan. Het kan niet. En behoud dus dat, maar moet u eens even nagaan wat er dan gezegd wordt. Hè? Dan gaan wij dus de zending in, zegt men dan. En dat is dan opdat, dan als wij dan alle volken hebben geëvangeliseerd, dat dan de Heer terug kan komen. Wiens werk is het dan eigenlijk? Precies, dan wordt het je eigen werk. Dan ga jij dus die komst van de Heer dichterbij brengen. Nou, denk maar niet dat de Heer één dag eerder gaat komen dan dat gepland is, hoor. Dat gaat niet door inspanning van de mens gebeuren. Absoluut niet. En dat zijn dingen, ja, dan denk je van, oh, wat verdrietig. Maar goed, zo gaan die dingen, hè. Maar dan ziet u hoe belangrijk het is dat je een schriftgedeelte waar je misschien je leven op wil baseren en je levensloop op wil baseren, dat je daar goed moet weten wat er dan, waar dat schriftgedeelte over gaat, waar dat mee te maken heeft. Maar goed, genoeg daarover. Gericht over de volkeren. En dan eindigt dat met deze. Dus een aantal volkeren gaan dus in eonisch leven. Hè, zo eindigt Matthäus 25, vers 46. En andere volkeren gaan er in de eonische afsnijding. Hè, de kolasis. Nou, dat woord kolasis kan eventueel afsnijding betekenen. Het heeft te maken met een woord dat inperking of afkorting beëindigt. Het is dezelfde woordfamilie als dat er staat in Matthäus 24. Deze dagen zullen ingekort worden. Dat woord ingekort heeft in het Grieks dezelfde woordfamilie is dat als dat woord afsnijding in Matthäus 25. Kolasis staat daar. De eonische kolasis, afsnijding. En daar eindigt dan Matthäus 25 mee. En dan zit je eigenlijk bij de aanvang echt van het koninkrijk, hè, van de 1000 jaar. Maar dat is pas aan het einde van Matthäus 25. Dus ik denk dat het goed is om dat even vast te stellen met elkaar. He, Matthäus 4 en 25 is chronologisch. En dat gaat dus over het einde van deze boze eeuw. En dan zegt Daniel, ik hoorde en verstond niet. En ik zei, mijn Heer, wat is het laatste van die dingen? En dan staat daar, dat staat in Daniel 12 vers 8. He, dat vraagt Daniel dan aan die man in linnen. Mijn Heer, wat is het laatste van die dingen? He, en daarbij zou je kunnen denken aan dingen die gezegd zijn over de latere dagen. Of de laatste dagen. Maar dat is een begrip dat strekt zich uit over een langere periode, hoor. Dat gaat niet alleen over deze laatste fase van deze aion. Want dat is maar een luttel aantal jaren. Maar de laatste dagen gaat over een veel langere periode. Misschien wel de afgelopen 2000 jaar. Dat de laatste dagen zijn. Dat moet u maar eens. Nou, u ziet op deze dia. Ziet u een aantal tekstverwijzingen. Die moet u maar eens naslaan. Voor uzelf. Want daar hebben we nu geen tijd voor. Maar daar gaat het bijvoorbeeld bij Petrus dan over die spotters. En in Jacobus. Nou, moet u maar allemaal maar eens nalezen. De laatste dagen. Hè? Wat is het laatste van die dingen? Goed, en dan zegt hij. Ga Daniel, want, vers 9, ga Daniel, want toegesloten en verzegeld zijn de woorden tot op het tijdvak van het einde. Nou, we hebben daar dan net even met elkaar over nagedacht, hè. Dat toegesloten en verzegeld, hè. Voor wie? Voor de gelovige die ernstig met het woord bezig is en zoekt. Ik ben ervan overtuigd dat dan deze dingen ontsloten worden. En dat je dan ook de profetieën beter kunt gaan verstaan. Maar daar heb je de schriften voor nodig. Want de schrift verklaart zichzelf. Je moet schrift met schrift vergelijken. En dan gaandeweg worden dingen toch duidelijker. En daarom is het boek Openbaring voor velen een gesloten boek. En verklaart men dat tot Joodse symboliek. Zo redeneert men dat dan weg. En dan zegt men, ja, het boek Openbaring is alleen maar Joodse symboliek. Daar moet je toch even mee oppassen met zo'n uitspraak. Het boek Openbaring is namelijk de uitloper van een heleboel profetieën. Het zijn de slotuitlopers die verder verduidelijken waar de profetieën die er al lagen op uitlopen. Dat is het boek Openbaring. En wat dan de symboliek is van 7 kandelaren en 7 sterren en 7 boodschappers en de 7 gemeentes. Dat is niet alleen symboliek. Die 7 gemeentes, dat heeft wel heel wat te zeggen. Daar komen we nog op. Maar zo zijn er allerlei zaken die je uit de rest van de schrift erbij kan verklaren. En dan zul je gaan zien dat de schrift zichzelf verklaart. En dat je met schrift vergelijken toch echt verder komt. En dan is het niet, ook Daniël niet, langer een gesloten en verzegeld boek. Want het gaat open voor degene die hem kennen, die de Heer Jezus Christus kennen. En de Heer Jezus Christus blijkt ook degene te zijn die de zegels verbreekt in Openbaring 5. Hè? Dan is er een boekrol die verzegeld is, maar die zegels worden verbroken door de leeuw uit de stam van Juda, door het lam wat daar zit op de troon. En dat is de enige in het universum die die zegels kan verbreken. En dan gaat het ook open voor je. En dan gaat het ook leven. Nou, dat doet hij. He, voor wie? Dus voor wie, zeg ik bij die verzegeling, Daniël 12 vers 9, voor wie is het verzegeld? Nou, voor degene die ongelovig zijn, die kunnen het sowieso niet zien. En als u het mij vraagt, ook voor de gelovigen die in slaap gesukkeld zijn, geestelijk gezien. Die lezen dat misschien wel eens een keer, maar die hebben echt geen idee waar het allemaal over gaat. En die slaan dan misschien ook gauw de Bijbel weer dicht. Om dan gezellig dit en dat te gaan doen. Dat is allemaal gezellig, dat is allemaal prima. Maar dan is de Bijbel dicht. Maar voor wie? Nou, ik denk voor de gelovigen die de ernst meemaakt. En die deze dingen biddend wil bestuderen. Je moet de Bijbel altijd biddend bestuderen, heb ik geleerd. En dat werkt hoor. Horen, het woord moet je horen. Altijd weer horen naar het woord. Door horen komt geloof. Vast Bijbels principe, hè? Romeinen 10. Romeinen 10, door horen komt geloof. Je moet het woord horen. En dan gaat het steeds dieper in je en dan gaat het geloof steeds sterker worden in je. Dan wordt het zekerheid. En dan zeg je met Paulus, wij weten nu. Dat is vast geloof, wij weten nu. Dan is er geen twijfel meer mogelijk en dan staat het voor jou als een huis. Maar de bedekking ligt over de schrift voor de ongelovigen. En ook voor wie het woord alleen maar is, gebod op gebod, regel op regel. Hier wat, daar wat. U weet wel die bekende profetie uit Jesaja 28. Die bekende woorden. Voor hen wie het woord van God alleen maar is, gebod op gebod, regel op regel. Voor die zal ook de profetie gesloten blijven. En dan is het net als vroeger had je van die Bijbels met koperen sloten of zilveren sloten. Dat is altijd heel vreemd, hè? Een Bijbel met sloten erop. Dat is heel vreemd eigenlijk. Koperen sloten, zilveren sloten. Toch eigenlijk typisch, hè? Dan lijkt het net alsof die Bijbel dan gesloten moet blijven. Nou, in de Rooms-Katholieke Kerk stond de Bijbel ook op de index, hè? En weet wat de index was in de Rooms-Katholieke Kerk?
Dat was de index. Verboden boeken.
Dat was de lijst van verboden boeken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de index. Dat heette de index. En daar stond de Bijbel ook op. Lijst van verboden boeken. Want de leek, in de ogen van de Rooms-Katholieke klerus, de leek kon zelfs de Bijbel niet begrijpen. Dus die moest altijd naar de pastoor gaan of naar de priester om iets uit de Bijbel uitgelegd te krijgen. Vandaar dat de Bijbel stond op de lijst van verboden boeken. En die tegenstander, die heeft toch zitten lachen al die tijd. Die had het goed voor elkaar hoor. En dan staat er, de wettelozen zullen wetteloos handelen en geen van de wettelozen zal het verstaan. Dat zegt de Heer ook, hè? De wetteloosheid zal toenemen, de liefde zal verkillen, Matteüs 24 weer. En de wettelozen verstaan het niet. Ja, die zijn bezig met hun eigen dingen, laat ik het zo maar zeggen. En die trekken zich nergens wat van aan, van geen enkele wet of regel of wat dan ook, helemaal niks. En die verstaan het dan ook niet. Hè? Geen van de wettelozen zal het verstaan. Dat is ook een geestelijk principe hoor. Velen zullen zich zuiveren, dat is dan de andere kant die er ook staat. Zich wit maken en gelouterd worden. De verstandigen, dat zijn die bekende maskilim, weet u wel. Die maskilim zullen het verstaan. En wie zijn dan de wijzen of de maskilim? Nou, dat zijn de gelovigen. Als je oprecht gelovige bent en je aanvaardt het woord zoals het er staat. Niet op theologische wijze, maar het woord zoals het er staat. Als je het zo aanvaardt, dan ga je tot die wijzen behoren, want dan word je werkelijk wijs. Want dan hou je het bij de principes van de schrift. Dat zijn dus die maskilimen. Die zullen het verstaan. De maskilim, de gelovigen, de rechtvaardigen. En u en ik zijn gerechtvaardigd. En er komt een ochtendgloren Er komt licht aan de horizon. Dat zal ook zo zijn bij het volk Israël. Er zal licht komen na de duisternis. En dat licht is natuurlijk de zon der gerechtigheid die over hen op zal gaan. De Heer Jezus Christus. Hij is de zon van de gerechtigheid. Die zal over hen opgaan. Prachtig beeld hoor. En dan zien we het slot van Daniël. En dan sluiten we toch Daniël af vanavond. Dan zien we dus die tijdsaanduiding. Dat is die 1260 dagen die genoemd worden. Want dat zegt die man in linnen. En dan spreekt hij vervolgens over 1290 dagen. En hij spreekt over 1335 dagen. En volgens de Heer Jezus moet je dan rekenen vanaf het midden van de 70ste jaarweek. Want die 1260 dagen, dat is de tijd van de grote verdrukking. Wanneer jullie zullen zien staan het beeld of de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Matteüs 24 vers 15. Die moeten maken dat ze wegkomen uit het land en bidden dat hun vlucht niet zal gebeuren op een sabbat of in de winter. En als je op het dak van je huis bent, maak dat je wegkomt. Ga niet naar binnen om nog gauw even je creditcard mee te nemen. Maar maak dat je wegkomt. Niet eens meer in je huis in, want elke seconde is kostbaar. Maak dat je wegkomt. Vlucht naar de bergen, als u het mij vraagt, dat weet u. Petra, Jordanië. Een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Waar zij onderhouden zal worden 1260 dagen lang. Staat er ook in de Openbaring 12, hè? Weer die 1260 dagen. Nou, dat is, en die markeert dus het einde van de verdrukking. 1260 dagen duurt die en geen dag langer. En dat is gerekend vanaf het helft of vanaf het midden van de 70ste jaarweek. Dus die 1290 dagen moet je ook rekenen vanaf het midden van de jaarweek. En daarvan zegt de man in linnen dan, dan zal het gedurige, het woord offer is ingevoegd hè, door de vertaler. Dat is in dundruk of tussen vierkante haken. Want dat staat er namelijk niet. Er wordt alleen gesproken over het voortdurende. Het voortdurende. En dan zou je in kunnen vullen ritueel. Of het woord offer. Dat mag allemaal van mij. Vind ik allemaal prima. Maar weet dat er letterlijk staat het voortdurende. Meer staat er niet. En dat zal dan hersteld worden. Dus je zou toch kunnen denken aan een offerdienst. Omdat er toch een tempel zal zijn in de duizend jaar. De tempel die besproken wordt in Ezekiel 40 tot 48. En bij die tempel zal ook een offerdienst zijn. Staat ook allemaal in Ezekiel 40 tot 48. En dat eerst wordt die offerdienst hersteld en daarna wordt die tempel herbouwd enzovoort. En dan wordt er gesproken over 1335 dagen. Dus nog eens 45 dagen nadat die offerdienst hersteld is. Dan zal zijn, als u het mij vraagt, de opstanding van de rechtvaardigen. Want er zal een opstanding zijn, een eerste opstanding aan het begin van de duizend jaren, zegt Openbaring 20. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, staat er dan. Hè? Dat weet u, hè? Dat staat er dan in Openbaring 20. En dan beginnen die duizend jaren. Nou, dat wordt genoemd in Lucas 14 vers 14, de opstanding van de rechtvaardigen. En in Handelingen wordt hij ook een keer genoemd hè, door Paulus, de opstanding van de rechtvaardigen. En dat gebeurt na 1335 dagen. Waarom kunnen wij denken aan een opstanding? Dat zegt het slotvers van Daniël 12. Namelijk, daar zegt de man in linnen tot Daniël, ga tot het einde. Gij zult rusten en opstaan tot uw lot, of tot uw lotdeel, op het einde van de dagen. Nou, welke dagen zijn dan net genoemd? Die 1335 dagen. Dus als je de nabije context neemt, het nabije tekstverband, dan kun je niet anders uitkomen dan op die 1335 dagen. En dat is ook waar Martha over sprak toen zij tegen de Heer zei, ja Heer, ik geloof dat hij, Lazarus, zal opstaan op de laatste dag. En daar doelde zij waarschijnlijk op die 1335 dagen. Want de Heer Jezus was een vriend van Lazarus, Martha en Maria. Hij kwam regelmatig in Bethanië. En hij onderwees hun daar. Want u weet wel, Martha was steeds bezig met veel te dienen. Maar Maria zat aan de voeten van de Heer te luisteren. Dat weet u, hè? Die zat te luisteren. Dus de Heer onderwees hun. Hij onderwees in dat huis. En daar heeft hij ongetwijfeld met hen ook gesproken over de profeet Daniël. Want daar had hij natuurlijk ook inzicht in. Want denk erom dat de Heer die schriften gekend heeft. Als u het mij vraagt, heeft hij gewoon de hele Hebreeuwse Bijbel uit zijn hoofd gekend. De Heer Jezus. Die waren er wel meer in die tijd. Nou, ik geloof vast en zeker dat de Heer Jezus ook die hele schrift uit zijn hoofd kende. In het Hebreeuws. Dus die zal daar onderwijs gegeven hebben. Nou, dat is natuurlijk op- en top onderwijs dan op dat moment. Van de Heer zelf aan zijn vrienden. En dus zal Martha en Maria dat geweten hebben. Want ik denk dat Martha wel na dat gesprek haar bezem heeft neergelegd. Of de kopjes heeft laten staan. En met Maria is gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En zo, want het was in Lucas 10, dat was misschien wel voordat Lazarus. En die is samen met Maria gaan luisteren naar wat de Heer dan te zeggen heeft. Want ja, goed, de Heer zei, één ding is nodig. Maria had het goede deel uitgekozen. En ik denk dat Martha dat best wel in de oren heeft geknoopt. En ook is gaan zitten luisteren. En wisten zij dus van de opstanding van de rechtvaardigen na 1335 dagen. Waarin dan kennelijk dus Daniel ook zal opstaan. Ja, ik kan het niet anders, toch niet anders lezen dan zo. Ik weet dat daar verschillend over gedacht wordt door sommigen. Maar goed, vooralsnog zeg ik, dan zal die opstanding van de rechtvaardigen zijn. En dan begint voor hen in ieder geval het rijk, het koninkrijk. En in hoeverre dan daarna nog allerlei herstelwerk enzovoort overheen gaat, dat weten we niet. Na die 1335 dagen, dat is even de vraag. Maar goed, dat is voor een later moment misschien aan de hand van het boek Openbaring. Dus hiermee kunnen wij dan denk ik toch het boek Daniel afsluiten vanavond. En het is een hele rit geweest door Daniel heen. Maar ik denk dat we toch zo gaandeweg wel hier en daar wat wijzer zijn geworden. En ons hebben laten onderwijzen door de schriften. Want daar gaat het allemaal om. En dan hopen wij een volgende keer verder te gaan met het boek Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring. Dus dat is weer een heel ander onderwerp. Of anders, in het verlengde van dit natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Maar we gaan gewoon door dus met het profetisch woord. En dat is denk ik goed om dan vanavond deze af te sluiten. Goed, zullen wij de Heer danken. Trouw Vader, wij danken u dat we zo vanavond dan dit voorlopig even, dit boek Daniel, voor de bespreking hebben kunnen afsluiten. Vader, en daar waar het misschien voor ons onduidelijk is, we kunnen herlezen, opnieuw nalezen, biddend lezen en met een open hart u benaderen, Vader, opdat u ons duidelijk maakt wat het te zeggen heeft, dat we het kunnen verstaan met ons hele hart, dat we het kunnen begrijpen met ons volle verstand. Opent u daarvoor steeds ons verstand en ons hart, dat hebben we nodig, Heer, net zoals de Emmausgangers dat ook nodig hadden. En dank u wel dat we steeds ontwaren in het centrum van de profetieën. En waar het allemaal toe leidt en spreekt, is uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Die zal komen als de Zoon des mensen, om zijn volk te verlossen. Vader, en wat een geweldige verwachting hebben wij als lichaam van Christus. Dat nog geheim was, waar Daniel niets van wist. Maar wat een geweldige verwachting hebben wij, Vader, als wij uitzien naar de bazuin Gods. Die naar we stellig geloven, binnen afzienbare tijd zal klinken. Wij weten niet het jaar, de dag of het uur. Maar dank u wel, Vader, dat we naar uit mogen zien. Dat we uw Zoon mogen verwachten uit de hemelen. En dat Hij zal komen als redder voor ons. Als Hij zijn lichaam tot zich zal verzamelen. Als de doden in Christus gewekt zullen worden, Vader. En wij allen samen met hen tegelijk weggerukt zullen worden. En u, Heer, zullen ontmoeten in de lucht. Heer, wat zal dat een geweldige ontmoeting zijn. Wat zullen we dan verbaasd staan, Vader, over wat u aan heerlijkheid aan ons heeft betoond. Vader, onverdiend, uiteraard. Het is uw genade. Maar wat zal dat enorm zijn. Wat zal dat een ontmoeting zijn. Heer, we kijken er naar uit. U ziet er naar uit. En dank u wel dat we met een hart wat daarnaar verlangt, ook weer van hier mogen gaan. Met in ons hart die profetie en al die wonderlijke dingen die Daniel heeft mogen zien. Vader, geef dat we daarover verwonderd zijn. Over al die wonderlijke dingen die in uw woord staan. En Vader, voor sommigen lijkt het misschien bijna wel science fiction. Maar het is geen fictie, Vader. Het zal feit zijn in de toekomst. Nu nog in geloof, in verwachting. Maar straks zal het geloof overgaan in aanschouwen. zal onze verwachting vervuld worden. En wat zal blijven, zal die alles overstralende, alles overstijgende liefde van u zijn. Vader, want dat is wat blijft. En Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien. Dat we helemaal vol zijn aan alle kanten met uw geest. Dat we een verheerlijkt lichaam hebben. Vader, wat zo totaal vernieuwd en veranderd zal zijn. En zo tegengesteld aan dit vernederde lichaam waar we nu nog mee te maken hebben. Maar dank u wel dat u de onverderfelijkheid zal beëindigen. Dat u de verderf zal beëindigen, dat het zal worden onverderfelijkheid. Dat de oneer zal plaatsmaken voor heerlijkheid. En dat zwakheid plaats zal maken voor kracht. Wat een ongelooflijk evangelie, Vader. Dank u wel dat u ons dat allemaal schenkt. Om niet in uw genade. Vader, we danken u dat we daarna uit mogen zien. En dank u wel dat u dan dat hele lichaam zult redden. Precies op tijd. Vlak voordat andere grote gebeurtenissen gaan plaatsvinden. Vader, we danken u daarvoor. Wij loven en prijzen u en we danken u voor uw genade en goedheid en goede tierenheid. Ook vanavond weer. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer, Christus Jezus. Amen.